Ik denk dat dat het vooral is, dat we initiatieven met betrekking tot preventie ondersteunen. En dat we als gemeente ook zelf daar misschien wel een rol in hebben.
Het voorzieningsniveau waar we hier hebben is hoog. En dat willen we ook graag zo houden.
Op 16 maart 2022 is het weer zover.
De stem van Tinalo.
De inwoners van de gemeente Tinalo krijgen net als alle andere Nederlanders de mogelijkheid om hun stem uit te brengen voor de gemeenteraad. In aanloop naar die datum maakt Tinalo Lokaal een serie podcasts, waarin de deelnemende politieke partijen de gelegenheid krijgen om hun speerpunten voor de komende verkiezingen voor het voetlicht te brengen. De stem van Tinalo, omdat elke stem telt. De presentatie is in handen van Robin Geertsma en René Glade. In deze aflevering ontvangen wij Gesines Pieters en Hilde Kamminga van de VVD. Welkom bij ons in de studio.
Dank je.
Dank je wel.
Waar wij het met jullie over gaan hebben is in eerste instantie de afgelopen raadsperiode van 4 jaar. Kunnen jullie ons in het kort vertellen hoe jullie als VVD dat beleefd hebben?
Nou ja, we spijtig dat we niet in het college zaten. Wij vinden dat wij de bestuurderspartij zijn en wij hadden graag meegedaan aan het vormgeven van het beleid in onze gemeente. Dus dat is spijtig en we hopen dat we de volgende keer wel de kans daarvoor krijgen.
Ja.
En dat we met elkaar kunnen zorgen dat we wat snellere werkwijzes krijgen en dat er wat meer gebeurt dan de afgelopen 4 jaar gebeurd is.
Ja, want jullie, dit was voor jullie eigenlijk, zeg maar, na de vorige verkiezing een nieuwe positie eigenlijk, zeg maar, die oppositie.
Dit was een nieuwe positie in de oppositie, ja. Ja.
Oké, maar wat hebben jullie daarvoor, nou ja, eigenlijk moeten bijleren tussen aanhalingstekens?
Nou, wij hebben niet zoveel moeten bijleren. Wij zijn in principe constructieve mensen en die een ruime blik hebben en die als doel hebben om de gemeente op ordentelijke en zo goed mogelijke wijze te besturen.
Ja.
Dus en daar hebben wij vanuit onze oppositierol ook aan proberen een bijdrage aan te leveren. Maar vanuit de coalitierol en als onderdeel van het college heb je daar wat meer invloed op.
Maar als je het nou hebt over dat voor jullie als partij in de afgelopen 4 jaar, nou, laten we het zo zeggen, noemen ze een top, een iets van wat je zegt van, nou, dit vonden we toch wel een hoogtepunt over de afgelopen periode.
Nou, ik zou zoiets niet zo specifiek kunnen benoemen. Wij hebben wel onze invloed gehad, ook met name het sociaal domein hebben we nogal wat op gedaan. De vinger op de zere plek gelegd. En daar toch proberen op constructieve wijze aan mee te werken, dat er een goed en ordentelijk beleid gevoerd wordt in onze gemeente.
Dat is jouw terrein,
ja, Robert. Ja, een soort van. Ja, ja. Maar ik vind het ook wel even. Ik hoor heel veel, mensen willen natuurlijk het liefst in de coalitie. En dat kan ik enigszins begrijpen natuurlijk. Hè. Maar kun je misschien juist niet vanuit een oppositie juist veel meer je eigen partijgeluid laten horen? Omdat je minder moet conformeren met andere partijen? Dat ben ik gewoon, voeg ik me eens af.
Ik denk beide. Het voordeel als je in de coalitie zit, je kan gewoon veel meer voor elkaar krijgen.
Ja.
En in de oppositie is het toch vaak, moet je toch trekken om de meerderheid te krijgen. Gelukkig hebben we wel in Tinalo, zijn we het vrij vaak ook wel met elkaar eens. Dat maakt het iets makkelijker. Maar goed, als je dingen wil bereiken binnen bepaalde dingen, onder bijvoorbeeld het centrum in Zuid-Laren. Ja, dan is het jammer dat de coalitie zo vastgetimmerd zit dat je daar geen spel tussen kan krijgen eigenlijk.
Precies.
Wat waren jullie plannen als VVD voor Zuid-Laren dan?
In ieder geval dat we gingen bouwen.
Ja, oké. Okay. Maar dat is oké. Okay.
Wij dachten dat we een heel goed ding gedaan hadden door de motie in te dienen die in de raad ook aangenomen is. Om de centrumontwikkeling en de ontwikkeling van woningbouw naar overterrein, het voormalige PBH-terrein, om dat van elkaar los te maken. En wij dachten dat we daar de discussie zich zou toesplitsen op de ontwikkeling van het centrum. En dat door die motie die aangenomen is, met vrij grote meerderheid in de gemeenteraad, om die ontwikkeling van elkaar los te trekken, dat de eerste woning er al gestaan had. En dat is toch niet gelukt.
Maar is dat het hele project dan te groot gemaakt? Of waar ligt dat aan?
De regelgeving is complex en iedereen vindt overal wat van. Dat is, en er zit een heleboel zekerheden ingebouwd dat ieder zijn belang gediend wordt, of niet geschaad wordt, laat ik zo zeggen. En dat werkt wel vertraagd.
Ja. Oké, maar als je het nu hebt over een absoluut dieptepunt dan in die afgelopen 4 jaar. Ja, ik bedoel, je benoemt niet graag de negatije punten. Maar als je nou toch aan je uithaalt of je zegt van, nou, dit hadden we toch echt heel vaak graag anders gezien.
Nou, ik vind een dieptepunt in onze lokale democratie toch wel de procesgang rondom de supermarkt in Te Borg.
Ja, want dat is inderdaad wel een redelijke soap geweest. Hè? Die ook inderdaad gewoon van uiterst links naar uiterst rechts ging. Van dat er tegen en dan weer voor. En ja, als bug weet je eigenlijk gewoon op een gegeven moment geen taal meer vast te knopen. Hoe dan?
Nou, niet alleen de burgers hoor. Dat geldt voor meer mensen in onze gemeente. Die geen taal meer aan vast kon knopen. Ja, zeer ongelukkig en vertraagd.
Ja, wat.
Onduidelijk.
Even voor de helderheid, jullie waren eigenlijk gewoon dat die supermarkt er wel moest komen in Te Borg.
Ja.
Wat waren daar eigenlijk de standpunten achter? Want van tevoren was eigenlijk al gezegd van ja, Te Borg wordt een woonwijk zonder voorzieningen. Wat is daar in de loop van de tijd gewijzigd?
Nou ja, dat de behoefte is aan een supermarkt in die omgeving. Want er is vanzelf geen supermarkt. Nee. Concert die een supermarkt neerzet waar geen klanten zijn.
Dat klopt.
Op de Noordpool zijn er ook weinig supermarkten.
Dat denk ik ook niet.
Dus dat is een van de belangrijkste. Dat is de markt, voor anders gaan ze daar niet zitten. En dan kom je met mensen die vinden dat hun belang benadeeld worden. En die willen dat niet. En de mensen die weten vaak beter een podium te vinden dan de mensen die zeggen, well, laten we met de supermarkt komen. Die er ook in grote getalen zijn. Misschien wel in overgrote, in meerderheid.
Ja. En toch was de meerderheid uiteindelijk om die supermarkten wel te laten komen, was toch nou zeer miniem.
Maar dus de meerderheid om hem niet te laten komen, nadat er eerst was gezegd dat hij er wel kwam, die was ook zeer miniem.
Ja, die was net zo miniem volgens mij inderdaad. Ja. Dat was steeds één stem.
Ja. Maar ja, zo hebben we onze democratie ingericht.
Dat is waar.
En dat is degene die dit bedacht heeft ook al praktisch geweest. Alle gemeenteraden hebben een oneven aantal leden.
Ja, want anders krijg je inderdaad zaken te stemmen. En wat moet je dan? Ja. Dan krijg je ook niet veel geregeld.
Nee.
Tot zover. Laten we even het verleden rusten. We gaan even kijken naar de toekomst. Jullie hebben voor de komende 4 jaar een programma opgesteld. Wat daar op de eerste pagina in de inleiding al naar voren komt, is dat jullie een 7-tal speerpunten hebben geformuleerd. Nou vind ik 7 wel een heel mooi aantal. Dat is ook 7 van de dagen van de week. 7 is een heilig aantal, schijnt het. Maar laten we dat heilige aantal nou toch eens even aantasten en te zeggen van nou, oké. Je hebt ruimte om maximaal 3 van die speerpunten te zeggen van daar gaan we vol voor. En welke 3 worden dat dan?
Nou, dan ga ik voor onderwijs, sport en cultuur dichtbij.
Oké.
Ja, en ik vind een hele essentiële en volgens mij de basis van alles een financieel gezonde gemeente in dienst van haar inwoners.
Oké.
En dan goede betaalbare zorg en ondersteuning.
Nou, dan hebben we eigenlijk gewoon de eerste 3, zeg maar, die in jullie programma zijn. Zijn ook eigenlijk de 3 waarvan je zegt, zo van, nou, die staan ook echt gewoon voor ons op de eerste 3 plaatsen, zeg maar. Laten we dan eens beginnen met die financiële gezonde gemeente. Ja, dat is nog wel een beetje een ding geweest volgens mij. We hebben natuurlijk gewoon in de afgelopen jaren kosten op diverse plekken in de pan uit zien reizen. Hè, sociaal domein is er bijvoorbeeld eentje van. Dat jullie zeggen eigenlijk van, je moet eigenlijk een structurele begrotingssluiting hebben. Toch?
Ja.
En dat dus eigenlijk die, als ik het goed begrepen heb, vallen maatregelen als tijdelijke WOZ-verhogingen en dergelijke daar niet echt in, toch?
Nou, als je praat over structureel, dan is tijdelijk de rood er niet bij.
Nee, oké. Okay. Nee,
dat gaat niet samen.
Ik kan me nog herinneren van, dacht eind 2020 tot in de begrotingsvergadering, dat toen speelde er zo'n discussie zo van, nou zullen we dit jaar of komend jaar die WOZ eens even met 7% omhoog gooien. En dan kan het daarna kan het weer naar de gebruikelijke 2% terug.
Ja, dat is in de perspectiefnota van 21 geweest.
Ja.
Dat is de voorbereiding voor de begroting van 2022.
Oké. Okay.
Ja, en daar is dat al aangekondigd. En toen is er ook nog, was er nog een meerderheid in de raad die zegt, laten we dat nog niet doen. En dat is later ook wat gedraaid. Gewoon uit financiële noodzaak, omdat we wat extra uitgaven gepleegd hebben.
Ja, oké. Okay. Maar ik kan me nog zo'n motie herinneren waarvan iedereen zei zo van, nou, oké, doen we het wel of doen we het niet? Volgens mij is het toen besloten om het wel te doen. Dat staat samen toch voor het begrotingsjaar 2021, als ik me niet vergis. Ik zie je heel wel knikken.
Het is eenmalig. In een begroting voor 2021 was het eenmalig.
Precies. Maar
toen schrok ik toch wel een beetje dat ik zag van, nou, voor de begroting van 2022 zie ik het gewoon weer terugkomen.
Helaas wel.
Ja.
Ja, dat was niet ons idee.
Wat was jullie idee om dat op te lossen? Ik bedoel, er moet een dekking komen voor de uitgaven. Of je moet inderdaad zeggen, we gaan snijden in de uitgaven. Dat is natuurlijk een andere optie. Ik weet niet, waar gaat jullie voorkeur naar uit? Het terugdringen van de uitgaven of het beter dekken van de uitgaven?
Nou, het terugdringen van de uitgaven, wij hebben steeds gezegd, en dat is ons uitgangspunt al jaren, een sluitende begroting met structurele uitgaven die gedekt worden door structurele inkomsten. En wij vinden dat we als overheid proberen de lasten voor de burgers zo laag mogelijk te houden. Met een goed voorzieningniveau. En wij hebben een heel goed voorzieningniveau. Wij zijn niet voor boventrendmatige verhogingen.
Nee.
Okay. En als dat dan betekent dat je kritisch naar de uitgaven moet kijken, dan is dat zo.
En als we het dan hebben over het kritisch kijken naar uitgaven. In hoeverre zeg je van, nou, in ons programma komt dat terug? In hoe dan?
Nou, zo specifiek benoemd is het niet, maar wel dat kritisch kijken naar uitgaven. En er zijn verschillende dingen op en verschillende methodes en manieren om dat te doen. Het voorzieningniveau waar we hier hebben is hoog. En dat willen we ook graag zo houden. Maar ja, dat moet wel allemaal kunnen. En dat is net bij ons thuis. Ja, je kunt niet meer uitgeven als dat erin komt.
Nee, als je een gezonde financiële huishouding wil doen, moet je dat inderdaad niet doen. Daar hou je niet lang vol. Nee, dat klopt. Nee.
Gewoon terug naar die zin, zeg maar. Hè. Financieel gezonde gemeente in dienst van haar inwoners. Hoe ziet dat eruit voor jullie in dienst van de inwoners? Hoe ziet dat eruit? Ja. Hoe is een gemeente, zeg maar, financieel... Ja, exact wat er staat. Hoe zorgt een gemeente er, zeg maar, voor dat je in dienst staat van je inwoners om het financieel gezond te houden als gemeente en als inwoner zijn?
Nou, dat je als gemeente dus die sluitende begroting hebt, dat je niet tegen tekorten aan gaat lopen. Ja. En dat betekent dat dus ook inwoners niet meer zouden moeten betalen dan noodzakelijk. Dus een incidentele verhoging van bijvoorbeeld OZB incidenteel houden en niet stiekem structureel gaan maken.
Ja, onder andere in dienst van de inwoners. Ik zie ook een programmapunt over goede bereikbaarheid terugkomen. En dat spitst zich dan heel erg toe op de bereikbaarheid van het gemeentehuis, als ik dat goed lees. Dat snap ik, want ik denk dat er inderdaad wel mensen zich afvragen van, kan dat niet wat bij. Maar waar ik in de afgelopen periode van 4 jaar ook heel veel over gelezen heb, is bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de gemeentewerf, de Milieustraat. Want daar klagen nogal wat mensen over, dat die gewoon te weinig open is.
Klopt. Er is onlangs ook een enquête geweest, hè, vanuit de gemeente over hoe mensen dat voor zich zien. Omdat toch in de gemeente omliggend zien we toch dat de Milieustraat met name op zaterdag langer open is. En ik weet dat die enquête gehouden is en dat er met die uitkomsten wordt gekeken wat er gaat gebeuren.
Okay.
En een van die vragen was ook, wil je vaker de Milieustraat open of moet die langer open? En hoe zie je dat dan voor je? Die uitkomsten zijn er nog niet.
Nee, hoe zien jullie dat voor je trouwens op dat vlak?
Persoonlijk zou ik zeggen, gooi hem op zaterdag iets eerder open, want hij gaat nu om 00:30 los.
Ja.
En misschien om 1:50, want je ziet toch dat het al vanaf 12:00 vrij druk is. Helemaal op zaterdag natuurlijk. Hè? Dan gaan mensen toch klussen en straks de tuin weer doen. Dus dat zou mijn voorkeur wel hebben.
Ja, als inwoner zeg ik van, ik vind het eigenlijk zot van dat op een maandag en dinsdag dat die hele milieuwerf gewoon gesloten is. Ik bedoel, je valt er dan niks in te leveren. ik vond het jammer. Daarover. Werkprocessen standaardiseren en ICT maximaal inzetten, inwoners zelf hun zaken laten regelen. Nou, dat klinkt inderdaad wel anno 2022. Maar hoe ga je nou om met mensen die zeggen van, nou, dat gaat mij allemaal veel te snel, die digitale snelweg?
Dan houden we het gemeentehuis bereikbaar.
Ja.
Dan kunnen mensen bellen, mensen kunnen langskomen.
Hoe staan jullie tegenover bijvoorbeeld decentrale dienstverlening? Bijvoorbeeld eens een keer de gemeente, noem eens wat, naar een dorpshuis in Paterswolde sturen en zitting houden hier op een dagdeel of zo?
Ik weet dat daar wel eens eerder over gesproken is. En ik weet ook dat dat met de gevoeligheid van de gegevens die ze meenemen en privacygevoeligheid, dat dat een hele lastige is.
Ja, oké.
Okay. Dan... Ze zitten met hele, hele gevoelige processen. Dat je kunt niet zo'n koffertje onder je arm pakken en dat meenemen. Dat is een lastige.
Dan moet je inderdaad een afgesloten ruimte creëren.
Ja, maar dat niet alleen, maar ook je zit ook met je systeem en alles wat bij je aansluiting op moet hebben. Maar ze doen weinig meer met pen en papier, hoor.
Nee, dat klopt.
Dus dat is een hele lastige. Maar wat wij ook in ons verkiezingsprogramma staan hebben, het moet voor mensen geen barrière zijn om informatie tot zich te nemen of om diensten van de gemeente te vragen. En dan mag de fysieke afstand geen probleem zijn.
Oké. Okay. Tot zover even over die gezonde financiële dienstverlening aan de inwoners. Laten we even doorgaan naar het punt zorg. Had jij nog bepaalde dingen waarvan je zegt van dit zou ik absoluut willen weten over de ideeën van de VVD met betrekking tot zorg en ondersteuning?
Nou, ik vond het wel mooi. Dit was voor mij het tweede of het derde standpunt. Alles dichtbij, hè, de sport, cultuur en het onderwijs dichtbij. Dat spreekt mij, moet ik zeggen, ontzettend aan. En wat ik ook zag staan is dat de VVD wil... waar pak ik even mijn speakbriefje erbij?
Ja, dan kom ik
dan weet ik precies wat ik heb opgeschreven. VVD wil mogelijk een faciliterende rol spelen. Als uit eigen financiële middelen het niet mogelijk blijkt om bepaalde doelen te halen. Betreft sport, cultuur en onderwijs. En ik vroeg me af, waar moet ik dan aan denken? En hoe kritisch is dan de VVD om te zeggen van nou, hier springen we wel financieel bij of hier willen we wel bij meedenken. En wanneer doen we dat niet? En hoe zien jullie die hulp voor zich?
Ik denk dat je dan elk initiatief apart moet beoordelen. Want je kan niet vooraf zeggen, we gaan dit wel doen, dit niet.
Nee.
Dat moeten we gewoon op dat moment gaan bekijken. En hoe kunnen we iemand dan of een idee dan helpen? Want misschien hoeft dat niet met geld, maar kan dat ook met andere middelen die wij dus wel hebben.
Mm-hmm.
Dus ik denk niet dat we vooraf kunnen zeggen, we gaan dit wel doen en dat niet.
Nee.
Alles beoordelen en ook kijken hoe we het mogelijk kunnen maken. En daarin ook out of the box misschien wel denken met elkaar. Maar wel in gesprek blijven. Hoe kunnen we elkaar helpen?
Moet ik dan zo voor me zien? Ik ben een muziekvereniging of een museum. Of ik ben de plaatselijke voetbalclub. En ik heb een bepaald idee waarvan wij denken. Dit is een project. Dat is zo goed voor het dorp en waar wij in zitten. Maar we krijgen de begroting niet rond. We kunnen aankloppen bij de gemeente. Dat is zo moet ik het zien? Of interpreteer ik het dan verkeerd?
Dat kan, maar dan moeten we wel kijken, zijn de middelen daarvoor? Hebben we dat met de financiële middelen? Want dan hebben we het echt over geld.
Ja.
We hebben net ook gezegd, we willen graag wel dat we de begroting goed krijgen. En als dat met geld niet lukt, dan moeten we misschien kijken, kunnen we elkaar op een andere manier dan helpen?
Ja, precies.
Maar heb je niet iets van een soort van generale meetlat, zeg maar, waarvan je zegt zelf van nou, oké, elk initiatief dat er wordt, of elke hulp die er wordt gevraagd, zeg maar, wordt in ieder geval langs die meetlat gelegd om te kijken van kunnen we daar iets mee?
Er wordt wel gekeken of we ergens wat mee kunnen.
Ja, oké. Okay, maar ik lees bijvoorbeeld ook zoiets als doelmatigheid speelt altijd een rol bij jullie. Hoe moet ik dat voor me zien?
Nou, wij geven overheidsgeld uit. Of gemeenschapsgeld.
Ja, precies.
Gemeenschapsgeld. En dan moet wel doelmatig en rechtmatig besteed worden. Want anders dan komt dat niet helemaal goed. En daar zijn dat is vrij omschreven. En dat wordt gemeten. En dat wordt, daar wordt het ook op...
Maar dus met culturele einde lijkt me dat vrij lastig. Want er wordt vaak gezegd dat cultuur eigenlijk... Nou, het heel lastig is om daar iets van een geldopbrengende situatie van te maken. Dus hoe dan...
Wat ik net zei, betekent niet per definitie dat geld op moet brengen.
Nee, oké, maar dat het zijn geld daar moet terugvinden, bedoel ik dan eigenlijk.
Nou, er zijn er ook verschillende initiatieven waar gewoon overheidsgeld en gemeenschapsgeld bijgelegd worden om dat in stand te houden.
Ja, oké. Okay. Dus maar dan is eigenlijk gewoon dat hele fenomeen doelmatigheid is dan... Ja, dan is het rechtmatigheid, maar doelmatigheid is volgens mij toch iets anders.
Nou, de doelmatigheid hoeft niet per se te betekenen dat het geld opbrengt. Het mag ook geld kosten, dat kan wel doelmatig zijn. Je kunt je instelling ook beter kiezen. Maar bij namelijk over cultuur en muziekonderwijs en zo'n soort dingen zijn... We zeggen dat het bereikbaar moet zijn voor iedereen. Het jeugdwerk, bij cultuurcoaches, nou die brengen geen geld op. En dat hoeft ook niet.
Nee.
Nee, nou ja, het is wel heel belangrijk. Je kijkt mij elke keer aan, René, als je over dit onderwerp gaat. Nee, maar daarom inderdaad, het is, ja, dat is ook zo. En dat blijkt natuurlijk een heel lastig ding. Hè. Ik zag bijvoorbeeld ook over een stukje zorg inderdaad, investeren in preventie. Valt mij op dat ik heb meerdere partijprogramma's gelezen dat eigenlijk iedereen zeggen moet investeren in preventie. Maar dus tegelijkertijd is het ook een hele lastige om gelijk... En daar zijn gemeentes vaak heel dol op, om uit te drukken in cijfers, zeg maar. En wat levert het me dan op dit moment op, zeg maar? Ik vraag me al, als partijen zeg maar dat zeggen, hoe gaan ze, zeg ik dat goed? Hoe laten ze zien, zeg maar, dat ze preventie zeg maar, daadwerkelijk echt belangrijk vinden, zeg maar? Omdat je niet gelijk daar de cijfers voor hebt. Dat kan misschien nog jaren duren. En het ook vaak iets is van, oh, als het even financieel wat minder gaat, dat het een van de eerste dingen is. Maar dan gekeken van, goh, kunnen we hier misschien wat wegsnoepen? Kunnen we daar wat wegsnoepen? Hoe gaat een partij zeggen van, vinden preventie belangrijk? En dat doen eigenlijk alle partijen, zeggen dat. Hoe gaan ze daar toch hun vuist voor op tafel slaan, zeg maar? Om te laten zien, dat vinden we ook daadwerkelijk belangrijk.
Nou, ik denk dat je het dan, als we het in het voorgesprek hadden, het even over het preventieakkoord. Ik denk dat het juist ook belangrijk is dat... dat wij kijken waar de wegen dan zijn om wel de subsidies vandaan te halen als het niet uit de middelen van de gemeente kan. Dat we daar echt actief in gaan ondersteunen. En ook als dat soort evenementen gehouden worden, dat we ook actief gaan laten zien van, goh, er wordt wat gedaan in Tinalo. Ik denk dat dat het vooral is, dat we initiatieven met betrekking tot preventie ondersteunen.
Ja.
En dat we als gemeente ook zelf daar misschien wel een rol in hebben.
Wat voor rol?
Dat we ten eerste met geld, maar ook misschien wel met reclame of weet ik veel, als ze op de website van de gemeente bijvoorbeeld daar aandacht aan besteden.
Precies. Ja, mooi. Ja, nee, dat klinkt natuurlijk hartstikke goed. Ja, maar het is inderdaad, zei, het valt natuurlijk op dat heel veel partijen zeggen preventie, maar het is ook tegelijk, hoe ga je dat dan? Uiteindelijk is gemeenteland, dat is mijn beeld hoor. En zeg maar vooral of het niet zo, dat het helemaal niet waar is. Dat het ook gaat om cijfers. En preventie is soms heel lastig te laten zien. Op dit moment is cijfers. Uiteindelijk hoop je dat het in de toekomst, of het over 10 jaar later hebt, dat je taken van nu hebben laten de investering is geweest. Dat inderdaad de jeugdzorg naar midden is gegaan. Omdat je geïnvesteerd hebt in preventie bijvoorbeeld. En dat is telkens zo'n hele lastige weegschaal.
Ik denk dat het ook is hoor. Het is inderdaad een lastige weegschaal. Maar je moet nu investeren om later daar vruchten van te plukken.
Maar je ziet niet gelijk het resultaat.
Nee,
en
dat is voor sommige mensen... Ja. Dat, ik snap dat het heel frustrerend kan zijn.
Ja.
Maar als je weet waar je het voor doet... dan heb je ook echt iets meetbaars. Uiteindelijk heb je het wel. Je ziet het ook wel. Het is niet zo dat je niks ziet.
Nee,
het kost eerst geld. En dan uiteindelijk kunnen we daar de vruchten van plukken.
Ja, nou, dat denk ik ook. Ja,
en ik denk dat heel belangrijk is. En ook dat je dus in gesprek blijft met initiatieven. Maar ook met inwoners over allerlei vormen van preventie. En preventieve dingen.
Want hoe zien jullie dat bijvoorbeeld? De inmenging van burgers in het beleid van een gemeente. En waar ligt bijvoorbeeld... zien jullie daar een rol voor burgers in het mengen van beleid van gemeentes? Het gemeentebeleid op bepaalde facetten, bijvoorbeeld een Zuid-Laren of een Hoofdweg in Eelde, of misschien wel het duurzaamheidsbeleid, weet ik veel. En waar ligt de grens van tot daar reikt die invloed, zeg maar?
Ja, onze burgers zijn zeer mondig, weten ons goed te bereiken en voegen om een heleboel gebieden een heleboel toe. Maar wij moeten vanzelf wel van doordrongen zijn dat inspraak een heel groot goed is, maar dat je ook een bepaalde weg moet lopen om tot een bepaald doel te komen.
Ja.
Daarmee zeg je eigenlijk van, tot hier inspraak en niet verder eigenlijk.
Nou, nee, dat zeg ik niet. Er moet inspraak zijn, maar ik vind wel dat we de procesgang duidelijker moeten hebben. Want dat is vaak heel frustrerend. Dat is voor de burgers frustrerend, voor de gemeente is dat frustrerend en het bevordert de snelheid van het proces niet.
Nee.
En ik denk dat we dat beter vorm moeten hebben. En wat dan een heel belangrijk ding is in mijn beleving, wij hebben hier in Nederland het zo ingericht dat er een democratisch gekozen bestuur is en die moet een beslissing nemen.
Dat klopt, daar worden ze voor aangesteld. Ja.
En dan zit je met een heel groot ding. En ik denk dat we daar als overheid op een heleboel fronten in tekort schieten. En dat is verwachtingsmanagement.
Ja, dat is mijn punt die ik probeerde te maken. Van waar stopt die invloed, zeg maar? Hoe communiceer je dat? Of waar stopt de invloed, maar hoe communiceer je dat? Want ik ben ook wel deels met u eens van... Ja, we hebben niet voor niets verkiezen we volksvertegenwoordigers. Ja. Omdat wij vertrouwen hebben in die mensen dat zij mijn standpunten... verdedigen. Of in ieder geval voor het grootste deel delen. Maar toch zeggen we ook weer van, we moeten heel veel inmenging hebben, zeg maar, van burgers over allerlei projecten.
Ja, en dan denk ik, wat ik net ook zei, verwachtingsmanagement dat dan heel belangrijk is. Want dat een te hooggestelde verwachting creëert zijn eigen teleurstelling. En daar moeten we heel voorzichtig mee zijn.
En waar ligt die verantwoordelijkheid bij de verwachtingsmanagement?
Ik denk dat dat ook een gezamenlijke actie is van onze inwoners en degene die in ons bestuur van de gemeente zit.
Ja.
Want een verwachting, dat is ook een kwestie van afspraak maken en meningen en verwachtingen afstemmen.
Maar dat kan dus ook per onderwerp verschillen van...
Zeker.
Want als je het nu hebt, want jij noemde het net al, Robin, zo'n dossier als het de hoofdweg, dat in Eelde, daar wordt natuurlijk inderdaad, of tenminste, daar moet nog een inspraakavond voor komen, volgens mij. Die staat
op de agenda.
Die staat nu volgens mij inderdaad...
Ik dacht niet dat het een inspraakavond was. Volgens mij is het een...
Voorlichtingsavond.
Voorlopig ontwerp wordt gepresenteerd.
Oké. Dus maar dat... Maar daar kunnen mensen wel gehoord worden natuurlijk. Van,
ja, zeker. Het is ook een voorlopig ontwerp. Zeker, daar kunnen nog weer reacties op gegeven worden. Ja. Om tot het definitieve ontwerp te komen.
Maar als je het nou hebt over zo'n ontwerp. Zou het dan wat jullie betreft tot na zulke avonden daarbij blijven. En zeggen van oké, nu hebben we het inderdaad de bewoners gehoord. En nu gaan we verder met hoe het dan de vlag er dan bij hangt.
Nou, ik heb gisteren... heb ik de informatie over het voorlopig ontwerp tot mij genomen. En daar staan dus een aantal punten in die heel duidelijk benoemd zijn.
Oké.
Dus en dat vind ik een voorbeeld van verwachtingsmanagement. Als we nou nog denken dat we over bepaalde onderwerpen nog weer kunnen inspreken en nog weer een mening kunnen vormen, dan is dat hier heel duidelijk aangegeven dat dit een vaststaand feit is. Ja.
Okay.
En dat bedoel ik ook met dat, als de suggestie er nog steeds is dat alles nog weer ter discussie staat, maar er zijn wat punten die zijn afgehamerd. En door technische of praktische problemen, door te kiezen voor een technisch en praktisch verantwoorde oplossing, moet je dan een keer afsluiten.
Ja, dat ben ik wel eens. Kijk, duidelijkheid hoeft niet altijd leuk te zijn. Maar het is wel duidelijkheid.
Maar je kunt ook nooit naar alle monden koken.
Nee.
Dat is godzo mogelijk volgens mij.
Nee, maar dat is mooi. En ik was ook... Ja, ik ga misschien van hak op de tak of zo. Het past misschien niet helemaal binnen de drie thema's die... Maar ik was ook wel benieuwd naar wat dat speelt natuurlijk ook landelijk en heeft natuurlijk een gemeente ook een rol in. Het stukje wonen was ik ook wel heel nieuwsgierig naar van hoe de VVD Tinalo daarover denkt. Aan de ene kant zeggen jullie van ze zijn heel trots op het groen dat we hebben als gemeente en daar zijn we ook heel trots op en dat is ook heel mooi. Maar er moeten ook woningen bij. Ik begrijp eruit, niet in het groen. In het huidige groen. Of hoe staan jullie daarin, zeg maar, in het bouwen van woningen. Ik mag voor mezelf spreken. In mijn generatie, we treffen dit niet. Wij mid-twintigers. Het zoeken van een woning. Ik was gewoon even nieuwsgierig. Ja.
Nou, ik denk dat wij als dezelfde generatie tegen dezelfde problemen aanlopen. Dus inderdaad, wij willen het liefst betaalbare koopwoningen. Nou, we hebben gewoon plek in de gemeente waar dat kan. In Fries een stukje ontwikkeling.
Ja.
Het achterstuk van de Prins Bernhard Hoeveterrein, waar we een hele hoop woningen kunnen gaan bouwen. Waar we eigenlijk ook al woningen hadden willen hebben.
Ja.
En zo krijg je dan weer de doorstroming. Dat starters een kans krijgen. Maar ook dat de ouderen die in een te groot huis zitten, liever kleiner willen wonen, de mogelijkheid krijgen. Waardoor die huizen weer vrijkomen. Dus daar willen we echt wel op inzetten de komende jaren. Dat we ook echt die woningmarkt in ieder geval hier een beetje weer aan de loop krijgen. Ja. En dat ook jongeren die hier willen blijven, hier ook gewoon kunnen blijven.
Ja, die vind ik ook vooral heel belangrijk.
Dat lijkt me ook wel heel belangrijk,
is voor de toekomst van je gemeente in ieder geval dat van uiterst grote belang natuurlijk. Dat je ook de jonge generatie aan je weet te binden.
Zeker. We zijn een gemeente die vergrijst. Dus het is, en heel veel jongeren willen hier ook graag blijven. Hè? Dus dan
dat is het. Moet... Hè? Je wil graag heel blijven, maar je hebt er geen kans toe. Nee. Omdat je natuurlijk aan het begin staat van je... Ook van je financiële loopbaan, zeg maar. Hè? Van je werkende loopbaan. Dus ook daardoor je financiële loopbaan. Waardoor je wel geneigd weg moet om vervolgens weer terug te keren. Maar het liefst blijf je natuurlijk... In heel Zuid-Laren, Fries, Ieder.
Hoe moet ik dan bijvoorbeeld zo'n zin lezen als... ik citeer even. De VVD is voorstander van een deel van de woningvraag op te lossen middels tijdelijke voorzieningen. Bijvoorbeeld door meer regelruimte te creëren voor tijdelijke voorzieningen voor het verblijf van ouderen bij kinderen. Volgens mij is het nu toch zo dat kinderen juist heel veel moeite hebben om bij hun ouders weg te komen. En daar van alles aan doen, maar dat lukt ook maar niet.
De mantelzorgwoning.
Ja, oké. Okay.
Eigenlijk is dat het.
Ah, okay,
de mantelzorgwoning.
Oké, dat is eigenlijk gewoon de invulling die je eraan wil geven.
Ja,
Zo is het ook bedoeld.
Okay.
Om daar meer, wat meer flexibiliteit en daar wat losser met de regels om te gaan.
Dat begrijp ik hem. Want ik had zoiets van, dat ouderen bij kinderen terugstoppen. In die situatie snap ik hem. Anders had ik hem zeer onbegrijpelijk gevonden.
In een mantelzorgwoning. Ja. Er zijn heel veel mensen die dat graag willen. En als de mogelijkheid er is, moeten we dat mogelijk maken. Als kinderen weer voor hun ouders willen zorgen. En dat kan gewoon in de eigen omgeving. Dan moeten we dat gewoon kunnen mogelijk maken.
En dat dingen zoals knarrenhoven en dergelijke. Hoe staan jullie daar tegenover?
Ja, er is behoefte aan. Ja, er is vraag om. Daar moet je invulling aan geven. Ik weet dat hier in heel een projectje gedraaid is met... Nou, dat is niet juist een knarrenhoven, maar toch wat woningen niet heel groot aan de school aan. Het zal bij jullie ook bekend zijn. Daar staan ook 12 van die woningen. Ik ben er vanmiddag nog langsgekomen. Een keurige woonwijk die voldoet aan de behoeftes die mensen in die fase van hun leven...
Je bedoelt de laagbouw die daar naast de voormalige... Dat is inderdaad wel toegespitst op bepaalde woonbehoeften, ja.
Ja, en dat is dus ook invulling aangegeven met dit keurige woonwijk en voldoet aan de behoeften en de woonwensen die kopers van die woningen op dat moment hebben en hun eigen grotere woning voor iemand die nog niet zo ver in zijn woonkeer is, die daarmee vrijgekomen is.
Ja. Even kijken, wij hebben al ondertussen al gehad de zorg, de onderwijs, sport en cultuur. En we hebben inmiddels ook al het woonaspect aangeraakt. We gaan als een speer. Die drie punten, we komen makkelijk door alles even heen, denk ik.
Oké.
Okay. Nou ja, misschien is er wel een ander punt waar jullie zeggen van... Nou, we mogen net maar 3, maar misschien is er wel een 4e punt die we nog niet benoemd hebben. Die wil ik nog heel even kort toelichten. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, is dan nog iets misschien de energietransitie, want dat is natuurlijk wel vrij belangrijk.
Ja.
Dat we de doelen die we hebben realistisch houden, maar zeker ook betaalbaar.
Ja.
Dat
is natuurlijk de vraag, hoe gaan we dat dan doen?
En dat is een hele goede vraag.
En welke doelen vooral?
Ja, en dat is iets, daar hebben we helaas nog geen antwoord op. Hoe gaan we dat doen? Want het is zo groot en de realiteit van vandaag is morgen alweer anders. Zo snel gaat dat haast. Maar ik denk dat we daar... er zijn al hele goede straten ook, die bijvoorbeeld al helemaal nul op de meter zijn, gasloos. En dat we dat ook gewoon als gemeente daarbij moeten helpen.
Ja.
Want we staan natuurlijk voor een grote opgave, maar dat we wel moeten zorgen dat het groen, nou we hadden het net over het groen, mm-hmm. Dat we het groen ook groen houden en niet allemaal volstoppen met van alles, zonneweiders en windmolens.
Ik wou net vragen, maar jullie zijn echt expliciet wel tegen windmolenparken en in ieder geval windmolens en zonneparken.
Ja dus, tegen de parken echt.
Ja, precies. Ja,
ja, eerste woning, eerste zon op dak. En als de daken vol zijn, dan kijken we weer verder. Maar de daken liggen nog niet vol. Dus volgens mij kunnen we daar nog een heel slag in slaan. En net als in isoleren. En we hebben natuurlijk de energiecoaches die daarin kunnen helpen. Die mensen kunnen ondersteunen bij de goede subsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun huis.
Ja, want je hebt hier dat isoleren. Want inderdaad, de beste energie is de energie die je niet gebruikt, volgens mij.
Zeker.
Dus hoe zien jullie dat isolerende maatregelen en subsidies en dat soort dingen voor je? Hoe gaat de gemeente daar wat jullie betreft de komende 4 jaar in ondersteunen?
Nou, in mijn beleving hoofdzakelijk faciliterend. En waar nodig vind ik dat je niet op gemeentelijk niveau met subsidies moet beginnen te strooien. Maar ik denk dat we daar landelijk beleid voor moeten maken. En ik vind niet dat wij als lokale overheid daar de rol in hebben. Maar het zou het vreemd zijn dat als je 100 meter verderop woont als de buurman, maar er ligt toevallig wel een gemeentegrens tussen. Ik vind dat duidelijk een taak voor de
hogere overheid.
Voor de hogere overheid. En dan wij als gemeentes, omdat we dicht bij de mensen staan, moeten een hoofdzakelijk een faciliterende en voorliggende rol hebben in mijn beleving.
Oké, helder. Ja, wat zien jullie zelf nog? Wat hebben we nog niet aangeroerd waarvan je zegt zo van, nou, dit hier willen we toch eigenlijk wel eens graag over nog hebben?
Nou, is jullie doel ook weer echt een regeerpartij worden? Dat is echt het doel, dat is echt het inzet van de campagne. Omdat jullie zeiden van, nou, de rol van oppositie, we zijn een bestuurpartij, daar begon je mee.
Ja.
Is dat echt het doel voor deze campagne? Dus
het mag niet een doel op zich zijn natuurlijk.
Dat weet ik niet.
We willen wel gewoon onze verantwoordelijkheid nemen.
Ja.
En we hopen ook dat ons dat gegund is. En dat we gewoon willen besturen en de dingen voor elkaar maken die de afgelopen jaren zijn blijven liggen.
Ja, stel, ik gun het elke partij, dus ik gun jullie net om de grootste te worden. Stel, je wordt niet de grootste partij. Waarom zou ik als grootste partij wel VVD in mijn gesprekspartner willen zijn, zeg maar? Om ze te betrekken in de coalitie.
Omdat we met elkaar een basis hebben moeten om gemeente op modernelijke wijze te besturen. En, en ik denk dat wij daar een goede en constructieve bijdrage aan kunnen leveren.
Nou, is het zo dat, dat om even de tijdscontext te schetsen, zeg maar, van wanneer we deze podcast opnemen. Vanavond hebben we minister Kuipers horen zeggen dat het land eigenlijk grotendeels weer van het slot gaat. En een van de vragen die we in de voorgaande podcast hebben gevraagd van, ja, coronatijd en campagne voeren, hoe gaat dat samen? Nou, is dat misschien, nu we deze opname maken voor jullie, misschien een kleine verlichting dat je straks weer wat uitgebreider mag campagne voeren. Maar stel nou voor dat een mededeling van Kuipers er niet was geweest. Hoe hadden jullie dan de campagne vormgegeven in de komende maand?
Nou, we hebben de campagne denk ik al vormgegeven met de maatregelen die er dus nu op dit moment nog zijn. Dus we willen straks gaan inzetten op de social media, in de kranten. Wel met mensen in gesprek dat kan, maar we gaan niet de deuren langs.
En ook niet voor de supermarkt als ik jullie in de
nee. Vreed. Nee, we gaan niet voor de supermarkt staan. Nee. Dat gunnen wij mensen gewoon hun rust en hun boodschappen.
Maar hoe krijg je dan met mensen de diepte opgezocht?
Nou, dat is wat lastiger. Ja. Dus dat zul je in de boodschappen die wel mogelijk zijn om uit te zenden, zul je dat moeten doen. En je kunt van onze politieke partijen, en ik denk dat het vooral onze collega-partijen net zo is, niet op de dinsdag voor de verkiezing je campagne nog vorm gaan geven. Daar zit even wat meer voorbereiding aan. En als het nog 14 dagen geduurd had, dan moet je gewoon via een andere weg, als de mensen persoonlijk aanspreken, campagne voeren. En dat hebben wij voorbereid en dat gaan we verder uitvoeren. Maar ik ben het inderdaad met je eens dat het wel wat gemakkelijker wordt om wat meer contacten te kunnen hebben en wat meer plekken te bezoeken als dat tot voor kort zo was.
Nou ja, dan mogen we denk ik elkaar inderdaad gelukkig prijzen. En ik hoop dat we verkiezingen hebben zoals we die niet zoals we die vorig jaar hebben gehad met... Ik bedoel, ik heb zelf op een stembureau gezeten. En als je zegt wat daar inderdaad voor maatregelen werden getroffen om dat we vooral iedereen maar veilig door die stemsluis tussen aanhalingstekens te krijgen. Ja, ik hoop toch echt dat we gewoon een iets vrijere verkiezingsdag hebben de komende maart, 16 maart.
Ja. Ik denk dat we dat allemaal hopen.
Ja, vast wel toch? En nu is het gewoon als je je kruisje hebt gezet, krijg je daarna een knuffel.
Wie gaat er staan?
Dat zou leuk zijn.
Wie gaat er staan de knuffel? Of is dat per stembureau verschil?
Ja, weet ik niet.
Ik denk dat jullie daar iets op moeten vinden.
Wat hebben we zo gemist hebben? Nee, gekheid. Nee.
Hoe dan ook, wensen wij jullie ontzettend veel sterkte en succes in de komende periode. Tot 16 maart. En we danken jullie hartelijk voor jullie aanwezigheid. En ik zeg toi.
Ja, heel veel succes.
Dankjewel.
Dankjewel.